Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Wim.
In deze aflevering hebben we het over core en satellite beleggen.
Het is volgens mij jouw strategie, zonder dat je het wist.
Ja, blijkt mijn strategie opeens een naam te hebben. Vet leuk.
Ja, we gaan het hebben over alpha en beta.
En jij komt met een ode aan het lange termijn denken.
Ja, en nog even Spotify, de sterren uitdelen.
En Wim heeft een nieuw pareltje voor je.
Nou, laten we snel beginnen.
Moeten we eigenlijk zeggen waar we zitten of niet?
Ja, dat kan.
Voor het eerst vanuit de nieuwe studio van Dag en Nacht Media. Met uitzicht over ongeveer heel Amsterdam zitten wij nu op de Baarsjesweg.
Ja, prachtige locatie.
Ja, en wij zijn de eerste die in de nieuwe studio mogen
opnemen. Speciaal voor ons in de kerstvakantie een studiootje opgericht.
Ja, ja, er kwam even iemand de deur open doen, die is nu weer weg. Dus het hele pand is van ons en het is enorm.
Ja, we hebben eigenlijk nog ook wel een mededeling. We zouden dit eigenlijk doen samen met een gast.
Oh ja.
In ieder geval op het allerlaatste moment af moeten zeggen door gezondheidsredenen. Dus wij je moet het met ons doen.
Ja, klopt. Maar we hebben natuurlijk wel weer iets voorbereid.
We hebben last minute een nieuw onderwerp bedacht.
Ja, ja. Want we zouden het hebben over fintech, maar dat doen we dus wel een andere keer nog. Hè?
We hebben gelijk een nieuwe afspraak gemaakt, dus die komt volgend jaar.
Dus wat gaan we wel doen? We gaan het hebben over de core satellite beleggingsstrategie. En jij stuurde mij daar gisteren een pdfje van, wat ik even kon doorlezen.
The Vanguard Guide to Core and Satellite Investing.
Ja. Is dat een term die jou eerder had gehoord of? Was het ook nieuw voor jou?
Nee, dat was eigenlijk ook een soort van nieuw voor mij. Ik wist helemaal niet dat deze strategie
een
eigen naam had.
Ja.
Ik zie mensen in de community heel veel deze strategie voeren. Nou, jij doet het eigenlijk ook.
Ja, want ik zat het te lezen en toen dacht ik, hey, maar dit is mijn strategie. Dit is wat ik doe.
Ja, ik verbaas me eigenlijk dat ik hier nog niet eerder over had gelezen. En ik merk ook dat er best wel weinig over te vinden is. Het is vooral in Nederland niet zo bekend. Maar ik denk dat heel veel mensen, eigenlijk ook, ik merk het gewoon in de community, heel veel luisteraars, die passen deze strategie toe. En jij eigenlijk ook. Dus het lijkt me goed om daar eens een keer in te duiken. En uit te leggen hoe dat nou precies werkt en wat het idee erachter is.
Ja.
Dan kan je ook straks heel wijs communiceren naar iedereen dat jij... Wat doe je met beleggen? Ik doe de core satellite strategy.
Maar dat is dus eigenlijk ook wel dat ik dacht van... Hè, nu blijkt het beestje dan een naampje te hebben. Dat maakt het natuurlijk niet opeens professioneel wat ik aan het doen ben.
Nee, maar ja, de markt geeft gewoon namen aan dingen. Dat maakt het makkelijker om ten eerste om onderling te communiceren. Ja. Maar je kan er daardoor ook wat gerichter meer onderzoek naar doen. Als je dus... meer wil weten over deze strategie of je ervaringen lezen, dan kan je daar op googlen.
Ja.
En ik merk dat eigenlijk alle grote ETF-partijen, zoals iShares en Vanguard, hebben hier allemaal stukken over geschreven, papers over geschreven, hoe je dit beste kan inrichten. En je merkt ook heel veel interviews van grote beleggers die hier een mening over hebben.
Okay.
Dus doordat het een naam heeft, kan je wat gerichter zoeken naar hoe andere mensen erover denken.
Ja. Okay, laten we even beginnen met die naam. Dus Core Satellite Beleggingsstrategie.
Ja, dat bestaat eigenlijk uit twee delen, core en satellite. En het idee is dat je een core hebt, en er zit een kern, dat is het grootste gedeelte. En daaromheen zweven eigenlijk bewegende satellieten.
Ja.
En het verschil zit hem eigenlijk dat in de kern doe je heel passief beleggen. Dus dan doe je lage kosten, goed gespreid en passief.
Ja.
Dus, en dat is bijvoorbeeld een wereldindex, de All Vanguard, All World of de S&P. En je kan het ook samenstellen, je kern samenstellen door te zeggen, ik wil een gedeelte, bijvoorbeeld de S&P en ik doe ook nog de stock 600, dus de Europese 600 grote bedrijven en misschien nog gecombineerd met een beetje obligaties erin.
Ja.
Maar het idee is dat de kern passief is.
Ja.
Dus eigenlijk...
Voor de luie belegger.
Ja, maar passief in het idee dat je het dus niet hoeft aan te passen.
Ja.
Dus dan moet het dus heel erg gespreid zijn. Anders moet je de dingen natuurlijk uiteindelijk weer gaan aanpassen. En het idee is dat je met de satellites eromheen een actievere vorm van beleggen gaat toepassen. En dat kan dus bijvoorbeeld gericht zijn op dat je gaat specialiseren op bijvoorbeeld specifieke regio's, landen of stijlen en sectoren. Mm-hmm. Maar je kan er ook denken aan opkomende markten, meer risicovolle producten zoals vastgoed of grondstof of cryptovaluta. Maar je kan daar ook
je expertise.
Ja, je expertise, maar ook specifieke ETF's zoals Momentum ETF, Growth of thema ETF's met e-sports of clean energy. En dan wat jij eigenlijk doet met de Food Sustainable ETF?
Ja, de Sustainable Future of Food.
Ja, dus dat is echt een heel specifieke ETF. En dat is dan eigenlijk een satellite voor jou.
Ja.
Maar het idee is eigenlijk van die satellite dat je die wel een beetje managed. Het is wel een passieve ETF in de vorm van dat je die ETF wordt zelf gemanaged. Maar
hij is wel best wel gespecialiseerd.
Het is zo gespecialiseerd dat het eigenlijk wel actief management vereist. Want je kan niet zeggen, ik koop dit en ik laat het 30 jaar staan.
Nee.
Dus dit stuk, dat is echt een satellite voor jou die je in de gaten houdt.
En een andere satellite is Just Eat Takeaway.
Ja, en losse aandelen zijn sowieso satellites.
Satellites.
Ja, en als we dus even jouw portfolio erbij pakken, heb jij voor 77% de Vanguard S&P. Nou, die kan je eigenlijk wel vrij zien als passief. Dat zou eventueel kunnen vervangen bijvoorbeeld de Vanguard All World bijvoorbeeld. Maar in ieder geval, dat is jouw core. Ja. 77% core. Dan heb jij een regio, specifieke regio ETF, dat is China, mm-hmm. voor 13%. Dus dat is een satellite. Dan heb jij de Sustainable Future Food voor 9%. Dat is ook een satellite. En dan heb jij Just Eat Takeaway voor 1%.
Ja.
En dat is ook een satellite. Dus je hebt totaal voor 23% aan satellites. En dat zijn eigenlijk dat stukje wat jij wat actiever moet managen.
Ja.
En je hebt dan de core. En die is nu 77% bij jou. Ja. En dat is passief. En dat moet ook echt passief blijven. En het idee is dat je daar zelf een keuze in maakt.
Want wat is inderdaad, wanneer is het nog een core? Wat is het minimale percentage dat je het nog een core kan noemen?
Ja, daar zijn natuurlijk de meningen over verdeeld. Er is natuurlijk niet een vast percentage. Uiteindelijk heeft dat te maken met jou als persoon.
Okay.
Hoeveel tijd heb je? Hoeveel energie wil je erin steken? En ook hoeveel kennis heb je?
Ja.
En hoeveel je risicotolerantie? Dat is natuurlijk heel erg verschillend. Sommige mensen zeggen 50-50. Maar sommige mensen zijn het helemaal uit. Bijvoorbeeld John C. Bogle. Dus de oprichter van Vanguard. Die zegt 95% kern. 5% satellites. En hij noemt dan eigenlijk de satellites noemt hij de funny money account.
Funny money.
Ja, dat is op zich niet heel gek voor iemand die passieve ETS maakt. Die 95% adviseert. Maar uiteindelijk ligt het natuurlijk een beetje aan je.
Ja, oké. Okay. Dus hij adviseert 95%. Hij is de bedenker van.
Nou, dat zo zou hij dat doen. Zeg.
Ja. Maar waarom komt Vanguard eigenlijk met zo'n publicatie als over deze core satellite strategie?
Nou, het is gewoon een strategie in Vanguard en bijvoorbeeld ook iShares. Die doen ook een heel groot stukje educatie. Ze hebben heel veel papers geschreven, ze doen ook heel veel informatie verstrekken over hoe werkt beleggen nou.
Ja, maar het is geen onderwijsinstelling, toch?
Nee, maar je hoeft ook geen onderwijsinstelling te zijn om mensen iets te leren. Ja, zo'n Vanguard, dat is in principe heel simpel. Ze hebben een ETF en die kan je kopen en that's it. Dus ze hebben in principe heel veel tijd over om educatie te geven en hoe meer mensen leren beleggen, hoe groter hun doelgroep wordt.
Mm-hmm.
Dus educatie is in lijn van hun business.
Is dit een soort van visitekaartje om ook in ETF's te gaan?
Ja, ze verdienen gewoon aan een ETF. En ik denk sowieso de financiële sector probeert natuurlijk altijd een stukje educatie te doen. Ik denk dat elke broker heeft wel een soort van kenniscentrum. Elke bank heeft dat ook. Dus elke financiële instelling probeert natuurlijk wel een vorm van educatie te doen. Ik denk ook een stukje imago bouwen en content maken.
Dat is ook om mensen aan het beleggen te houden natuurlijk.
Ja, ook.
Dat ze gillend wegrennen omdat ze er niks van snappen.
Ja, dat is ook een stukje van. Ja. Maar ze nemen ook een verantwoordelijkheid. En John Bogle, die is natuurlijk ook heel vaak geïnterviewd. Dus door de jaren heen, hij is volgens mij in de jaren 90 begonnen. Ja. Dus hij is volgens mij iets van 25 jaar zo vaak op tv geweest. Dat wordt natuurlijk heel vaak gevraagd wat hij van dingen vindt.
Ja.
Dus, maar het ligt ook een beetje aan je risicotolerantie. En natuurlijk ook wel, wat vind jij belangrijk in de wereld? En heb jij ergens een edge?
Een edge?
Een edge. Dus kijk, het idee is natuurlijk wel een beetje, dat is natuurlijk misschien ook de kracht van deze strategie, is dat je een grote kern hebt. En de kern Ik denk dat de, wat ik het meetje een beetje lees, tussen de 65 en de 85% de kern. Mm-hmm. Dan houdt het dus automatisch 15-35% over.
Ja.
Nou, jij zit er eigenlijk precies tussenin.
Ja.
En het idee is natuurlijk een beetje dat als je zeg even de kern, doe je 70%. Daar denk je niet over na. Dat is je maakt de afspraak 70% kern, 30% satellites. En dan is het natuurlijk wel het idee dat je voor die 30% die je aan satellites toevoegt, dat je daar. Maar eigenlijk wel, je doet dat met het idee dat je een alpha kan maken op je core.
Een alpha op je core.
Een alpha op je core. Moet jij
wat
nu
is even... alpha ook alweer?
Ja, ik zeg, dan moet jij vragen, wat is een alpha?
Ja, dat
ja, ik ben niet zo'n goede kopper vandaag.
Nee, maar kijk, ik dacht, jij ziet genoeg aan mijn gezicht. Jij ziet wel, die snapt het niet. Oké, okay, ja, alpha moet ik even uitleggen.
De luisteraar kan dat niet zien, hè?
Nee, dat is goed. Maar als het eindresultaat is dat jij begint met uitleggen, dan maakt dat natuurlijk voor de luisteraar niet uit. Ja, maar goed, maar... Pim, vertel, wat is een alfa?
Nou, om een alfa, om te weten wat alfa is, moet je ook weten wat beta is. En misschien is beta, laten we eens dus beginnen met beta. Beta heb je misschien wel eens gehoord, dat is eigenlijk de bewegelijkheid, hoe de bewegelijkheid wordt gemeten van aandelen of groepjes aandelen of ETF's versus eigenlijk de bredere markt. En het idee is eigenlijk met de core, is dat je een beta van 1 haalt. Dus het idee is dat je gewoon 1-op-1 de markt naboot.
Ja.
Dus de markt is de S&P 500. Dan wil je eigenlijk met je core 1-op-1 bewegen met de S&P.
Ja.
Dus je wil meebewegen met de markt. Dus je wil een beta van 1 hebben.
Okay.
Dus dat is heel belangrijk, want je wil in je core meegaan met het gemiddelde.
Even voor mijn begrip, stel dat je een beta van 2 hebt. Doe je het dan beter dan de markt of minder?
Nee, dat zegt niks over of je beter of slechter doet. Dat betekent dat je dubbel veel beweegt als de markt. Ja, dus als de markt 5% naar beneden gaan, ga jij 10% naar beneden.
Ja.
Met dat stuk.
Precies.
Dus,
en andersom ook.
Ja, ja. En bijvoorbeeld misschien maar KPN heeft dus een lagere beta dan 1. Dus de bewegelijkheid van KPN is laag versus de AIX bijvoorbeeld.
Okay.
Ja. Is logisch eigenlijk. Er verandert nooit zoveel aan KPN. Maar bijvoorbeeld een Adyen of een ASML, die heeft een hogere beta.
Ja.
Die zit gewoon veel meer bewegelijkheid.
Ja.
Dus de beta is wat meer.
Oké, okay, en dan naar de alpha.
En nu kom je bij de alpha. En het idee van alpha op je satellites is dat je, als je de performance, eigenlijk, niet zozeer plus of min zijn, maar het verschil in rendement dat je maakt bovenop je core. Dus als je core bijvoorbeeld 10% maakt en je maakt met satellites 12%, dan heb je een alpha van 2%.
Mm-hmm.
Maar maak je bijvoorbeeld 8% rendement op je satellites en je core doet 10%, dan heb je een alpha van min 2.
Ja.
En alpha is eigenlijk een beetje de term die wordt gebruikt door heel veel fondsbeheerders. En eigenlijk om te kijken of iemand het beter of slechter doet dan de markt.
Met zijn satellites.
Ja, gewoon überhaupt met zijn beleggingen.
Okay.
Want heel veel mensen communiceren. Bijvoorbeeld, nu hebben we afgelopen bijvoorbeeld 5 jaar, of misschien zelfs afgelopen 8 jaar, een hele goede markt gehad. Dus 10% per jaar was helemaal niet zo'n uitdaging. Zeg als de markt bijvoorbeeld gemiddeld 14% hebt gedaan, maar jij hebt 13% gedaan, maar jij communiceert naar iedereen. Ja, ik heb gemiddeld in de afgelopen 7 jaar een compound annual growth rate van 13%. Dan denkt iemand zo, dat is goed. Want gemiddeld gezien over de afgelopen 200 jaar deed je het 8%. Zo, dan heb jij dus heel goed gedaan. Maar
ja,
omdat de markt in die periode gewoon heel erg goed was en de markt deed 14% compounding annual growth rate, heb je eigenlijk een alpha van min 1.
Okay.
Dus om te kijken hoe iemand echt performt, moet je eigenlijk altijd communiceren in alpha.
Okay.
En niet in absolute rendementen.
Oké, okay, dus het is een beetje net als met de handicap met golf.
Exact, precies hetzelfde. Ja, nou ja, precies hetzelfde. Het is in hetzelfde idee, ja. Ja.
Okay.
Nou, nu begrijp je dus alpha.
Ja.
Dus het idee is dat je in je core, wil je een beta van 1 hebben. Dus je wil gewoon de 1-op-1 de markt volgen. En dat doe je door een ETF met lage kosten, goed gespreid en passief. En dan ga je met je satellites, is het idee dat je gaat proberen een alpha te halen.
Ja, dan ga je outperformen.
Ja, want het heeft natuurlijk geen zin om je satellites te gaan beleggen met als je niet streeft naar een alpha.
Ja, ik snap het. Precies, want je core dat volgt in principe gewoon de markt. Heeft
ja,
alpha van 0. Oh, 1?
Nou ja, dat is gewoon, het is gewoon de markt, ja.
En daarbuiten ga je proberen te outperformen. Ja.
Ja, dat moet wel het idee zijn. En dat kan je natuurlijk zelf bepalen of je dat tijdelijk doet. Dat je zegt, nou, ik zie nu dat bijvoorbeeld groeiaandelen zijn heel erg achtergebleven dit jaar. Nou, ik ga nu de komende jaar in groeiaandelen beleggen, in een groei-ETF. Of ik zie dat, dat value is achtergebleven, dan ga ik nu naar value. Of ik zie nu dat clean energy populair wordt, dan ga ik nu bijvoorbeeld 2 jaar in clean energy zitten.
Precies, dus het is ook even actief beheerd, dus het is actief voor de kortere termijn.
Ja, absoluut. Ja.
Ja.
Ja, dat kan natuurlijk ook losse aandelen zijn. En je moet daar zelf een balans in vinden.
Ja.
Want wat is voor jou een fijne percentage?
Hoeveel risico wil je lopen?
Moet ja, en over, dan, ja. Ja, maar ook hoeveel tijd wil je erin steken?
Ja.
Maar je kan ook zeggen, ik doe 90-10. Dus ik doe 90% in mijn core. En ik doe bijvoorbeeld 2 ETF's van 5% in een heel specifieke... Ja.
Maar dat betekent niet dat je er minder tijd aan hoeft te besteden. Dat percentage van hoeveel procent aan satellites je hebt in je portfolio. Je moet daar nog steeds goed naar kijken, want je moet het actief beheren. Dus in principe zou je net zoveel tijd in moeten steken.
Ja, het is alleen of je nou 30% hebt. Je gaat natuurlijk niet 30% in 1 satellite steken.
Nee.
Daar ga je natuurlijk ook weer spreiden. Dus dan ga je bijvoorbeeld zeggen, ik wil max 5% in de satellite. Dus als je 30% doet, dan heb je dus 6 satellites hebben. Dat betekent, ja, 6 satellite managen is iets meer werk dan 1 of 2. Het ligt ook weer aan welke satellite je neemt. Maar bijvoorbeeld grond, je kan ook weer zeggen, nou, we grondstoffen zijn natuurlijk... Het is heel cyclisch, grondstoffen.
Ja.
Dus het kan zijn van, nee, dat je denkt, nee, grondstoffen gaan de komende jaren gaan echt booming worden.
Ja.
Ik ga nu in een grondstof-ETF zitten, of ik ga een heel specifiek aandeel die in grondstoffen zit in beleggen. Satellites is actief beleggen.
En daarin... welke voordelen levert het uiteindelijk op? Dat je een hogere alfa kan halen als je het goed doet.
Als je het goed doet.
Maar ook natuurlijk compounding kennis.
Want je
leert er ook van.
Je leert ervan en je kan natuurlijk voor kiezen om losse aandelen te doen. Of om ETF's te doen. Je kan zelfs ook actief gemanaged fondsen doen. Je kan ook natuurlijk gewoon een fonds kiezen dat gemanaged wordt door een fondsbeheerder. Dat kan natuurlijk ook. Als iemand bijvoorbeeld iemand beheert een fonds in China. En je zegt, nou, ik heb liever een actief gemanaged fonds in China. Omdat daar zit dus iemand ter plaatse die aandelen selecteert. Dat vind ik fijner dan een ETF. Omdat die markt moet iemand kennen. Dat zou bijvoorbeeld de reden kunnen zijn. Maar je hebt ook bijvoorbeeld technologiefondsen die actief gemanaged zijn. Nou, de ARK Invest is een bekende in Amerika. Ja. Dus daar kan je dus heel specifiek voor kiezen. Maar je moet daar wel afspraken met jezelf maken van hoeveel procent ga ik dan in mijn core doen? Hoeveel procent in satellite? En dan moet je in je satellite ook weer kijken hoeveel procent doe ik max per satellite? Om daar ook wel weer het risico te managen.
En dat gaat natuurlijk veranderen over tijd als het goed is.
Ja, dat klopt.
Want die hebben omdat ze waarschijnlijk meer volatiliteit in zit. Dus het gaat waarschijnlijk iets meer bewegen. En je bent het actief aan beheren.
Ja, absoluut. Want het kan zijn. Als je bijvoorbeeld 5% doet in... neem bijvoorbeeld een software ETF. Bijvoorbeeld SaaS ETF. Die gaat in een jaar tijd verdubbeld. Je had 5%. Dan kan het zomaar zijn dat het naar 10% gaat. Als de rest natuurlijk gelijk blijft.
Als verhouding in je portfolio.
Ja.
Ja.
Maar je had zelf met jezelf afgesproken dat je maar 5% per satellite max wilt of 7%. Dan moet je dus gaan herbalanceren. Want automatisch gaat je core natuurlijk procentueel gezien naar beneden. Dus de satellite core strategie vergt wel actief beheer. Want je moet dus gaan herbalanceren.
Ja. Hoe vaak zou je dat doen?
Dus ook weer aan jezelf. Ja, op zijn minst zou ik dat 1 keer per jaar doen.
Ja.
Prik gewoon een vaste datum. Doe bijvoorbeeld je verjaardag of doe het nieuwe jaar. Of doe een bepaald moment in het jaar. Maar je kan het ook kiezen dat je het een kwartaal doet.
Ja.
Ligt ook een beetje aan de fase. Hè? Want als je nog niet zo lang bezig bent en je bent nog maandelijks aan het inleggen, dan kan je dus eigenlijk een soort van herbalanceren door in te leggen. Dus als je ziet dat je spreekt met jezelf af, ik wil 70-30. Maar je ziet dat de satellites wat harder groeien, dan gaat automatisch je core procentueel gezien naar beneden. En omdat je maandelijks inlegt, dan kan je dat zien. Dus dan koop je gewoon je core bij om weer naar de 70 te komen. Dus je kan ook, omdat je inleg natuurlijk relatief aan het geheel nog groot is, omdat je net begonnen bent, kan je dus ook door in te leggen herbalanceren.
Ja.
Maar over tijd wordt natuurlijk je inleg relatief aan je belegd vermogen steeds kleiner, waardoor dat effect steeds meer wegvalt.
Ja.
Maar het is dus wel iets meer actief. En doordat het iets meer actief is, kan het je ook juist behoeden op grote fouten.
Hoezo?
Omdat het vanuit natuur je toch misschien altijd aangetrokken wordt om wat te doen. Om zelf wat te doen. Want als je 100% core doet, dan
is
niks mis mee. Maar dan kan je dus ook echt helemaal niks. Dus
in welk opzicht kan je niks?
Nou, als je dus 100% een passieve ETF doet, heb je geen ruimte om andere dingen te kopen.
Ja.
Dus dan kan je wel voor jezelf, als je dus wel wil leren en wel actief bezig wil zijn en af en toe wel kansen ziet die je wil, waar je gebruik van wil maken,
ja,
Dan kan je ook, dan is het fijner om te zeggen, want ik doe gewoon 90% core. En die 10% ga ik af en toe wat mee doen.
Ja.
Dat je jezelf eigenlijk de ruimte geeft om je ei kwijt te kunnen in de beurs. Maar wel binnen hele strenge afspraken met jezelf.
Even daarop aanhakend. Dus stel dat, ik denk wel dat steeds meer mensen in ETF's zijn gaan beleggen waarin ze 100% misschien wel passief belegd zijn. Stel dat steeds meer mensen heel passief gaan beleggen, dus met ETF's. Dus het gaat uiteindelijk om natuurlijk de toekomstige winsten die uit een aandeel worden gehaald. Maar als iedereen passief gaat beleggen, dan heeft niemand echt nog toekomstige verwachtingen erbij, behalve dat het op de lange termijn wel omhoog zal gaan. Dus stel dat iedereen opeens, ook steeds meer pensioenfondsen en andere grote beleggers, gaan in passieve beleggingen. Is het niet dan een beetje een probleem aan het worden? Omdat juist het draait om de verwachte toekomstige winst, wat de koers van een aandeel is.
Ja, er zijn wel wat, ik weet niet, daar heb ik nooit echt helemaal goed in verdiept, maar er zijn inderdaad wel mensen die zich hier zorgen over maken. Dit noemen ze dan ook wel heel populair de ETF-bubbel. Mm-hmm. Dus dat klopt wel. Er zijn wel mensen die zich daar zorgen over maken. Maar ik denk toch altijd, dan wordt de markt dus inefficiënt.
Ja.
En dan zullen er dus altijd wel weer mensen opstaan die gebruik gaan maken van die inefficiëntie.
Dus het houdt zichzelf weer in evenwicht uiteindelijk.
Ja, dat is toch even simpel zeg mijn idee.
Maar dan zou ik
wat meer moeten inlezen over wat nou de beargumentatie is van die bubbel.
Mensen als ik die heel veel in ETF's beleggen, die kunnen we zeggen van ja, de markt herstelt zich wel weer, maar dan word ik er wel de dupe van.
Hoezo?
Als ik in een ETF-bubbel zit, dan heb ik daar wel last van. Als die knapt.
Ja, dan is natuurlijk de vraag of het echt een bubbel is. Daar zou je moeten verdiepen. Ik weet het niet. Ik kan daar niet zozeer wat over zeggen nu. Dan zou ik echt moeten inlezen over wat nou de beargumentatie is. Maar ik denk dat uiteindelijk zal dan meer mensen gaan passief beleggen. Zal de markt steeds meer inefficiënt worden. Dus ruimte geeft voor actief beheerde fondsen.
Ja.
Mensen die actief beleggen, hedge funds en private equity, om daar gebruik van te maken.
Ja.
En je zal denk ik dan ook zien dat als er steeds meer in ETF's gaat, dat er ook alles meer gelijk naar beneden gaat. Dat de verschillen tussen assetklassen denk ik ook steeds kleiner worden. Alles is meer gecoloreerd aan elkaar. Dus bij hele grote paniek, dan gaan er gewoon rennen gewoon iedereen naar de uitgang. Kijk, dus als je heel veel mensen in de goed gespreide wereldindex zitten en die raken allemaal in paniek in de lopende uitgang, dan worden er dus gewoon in één keer 3400 beursgenoteerde bedrijven wereldwijd verkocht.
Ja.
Het gaat gewoon alles naar beneden. Dus dat kan zomaar zijn dat de effecten naar beneden, denk ik, daardoor sneller zijn, dieper. Maar dat zorgt weer dus dat er veel meer kansen komen voor de mensen die actiever beleggen. Moet ik echt eens een keer goed...
We kunnen wel een keer aflevering over maken. Maar in theorie ben je het dus wel... We hebben eens dat het wel een probleem zou kunnen opleveren als mensen niet meer echt een idee hebben, niet echt daadwerkelijk een toekomstige verwachting bij een aandeel. Terwijl dat wel is wat een koers uiteindelijk...
Maar klopt, als iedereen het doet, dan klopt het. Maar ik denk dat als heel veel mensen het doen, dan wordt het inefficiënt gaan. Dus ook andere mensen gaan het weer actiever doen.
Ja.
Dat is dan een beetje de idee van marktwerking. Okay. Daar kunnen we wel een keer een aflevering over maken.
Ja. Terug naar core satellite beleggen.
Het is misschien wel even goed om even duidelijk te noemen, wat is nou het idee van een core belegging? Dat is performance tegen lage kosten. Spreiding. Liquiditeit, transparantie, weinig tot geen tijdsinvestering en flexibiliteit. Dus je moet er heel goed over kunnen slapen als je daarin belegt. En dan heb je de satellietbeleggingen. Die hebben over het algemeen hogere kosten. Dus een actieve vorm van beleggen. Je moet tijd vrijmaken om onderzoek te doen en het te onderhouden. Je moet herbalanceren. En je moet heel erg uitkijken voor een hele hoge concentratie op specifieke aandelen. Dat is wel heel belangrijk. Het kan zomaar zijn dat als je bijvoorbeeld de S&P belegt, dan is natuurlijk de grote tech-jongens, die zijn natuurlijk die tegenwoordig best wel een groot percentage in de S&P. Als je dan ook nog eens los een Apple koopt en ook bijvoorbeeld een software-ETF koopt, dan kan het zomaar zijn dat je in 3 keer Apple hebt en dat je eigenlijk onbewust een exposure naar Apple hebt van bijvoorbeeld 10%. Omdat die ook in de ETF's zitten. Dus het is wel je moet heel erg op letten op de hoge concentratie op specifieke aandelen. Dus ja, dat zijn eigenlijk een beetje de dingen waar je op moet letten.
Ja.
Ik denk dat als ik op lange termijn zou gaan kijken, is dit voor mij ook wel een hele interessante strategie. Ik vind het voor mij ook niet een heel gek idee dat ik ooit een core ga introduceren. En dat ik dat Nou, zeg bijvoorbeeld 50% ooit in de core gaat doen.
Zou dat dan voor jou ook een ETF kunnen zijn?
Ja, gewoon de core. De core is natuurlijk gewoon een is passief. Dus dat ik daar bijvoorbeeld in de S&P of de All World 50% ga doen. En die gaan met die andere 50% ga ik actief beleggen.
Ja.
Dat heeft voor mij dan een voordeel. Iets minder tijd. Nou, ik hoef niet zozeer minder tijd, maar de tijd dat ik heb, kan ik dan verdelen over minder satellites. Dus bijvoorbeeld nu heb ik 20 aandelen. En als ik bijvoorbeeld een 50% core zou doen, dan zou ik, als ik nog steeds de verdeling van 5% per aandeel aanhoud, dan zou ik maar een portfolio kunnen aanhouden van 10 aandelen. Nou, het is natuurlijk met dezelfde tijd 10 aandelen managen is natuurlijk makkelijker dan 20. Dus het hele idee van een core is eigenlijk helemaal geen slecht idee. En ik denk dat voor heel veel beleggers het best wel moeilijk is om de index te verslaan. Dus om een alpha te maken met je satellites. Daarom is het dus helemaal niet gek om een heel groot gedeelte in je core te doen.
Nee.
En dan heb je nog steeds het voordeel dat je blijft leren. Dan ben je nog steeds in de markt. Dit is eigenlijk best wel voor heel veel mensen, misschien wel voor bijna iedereen, een hele goede strategie om ook langzaam op te bouwen. Misschien was het achteraf misschien voor mij ook wel beter.
Mm.
Om gewoon een grote core te introduceren en dan daarnaast gewoon losse aandelen te doen om te leren.
Maar misschien had je dan wel iets minder geleerd.
Ja, misschien wel, maar in principe hoef je dat niet per se natuurlijk. Nee. Maar ik sluit dus niet uit dat ik dit ooit wel ga introduceren. En dan zal mijn satellites gewoon losse aandelen zijn in plaats van heel specifieke ETF's.
Ja.
Ik vind dat eigenlijk een best wel een interessante strategie die ik denk ik ooit wel eens een keer ga toepassen.
Ik vind het leuk dat mijn strategie nu een naam heeft en dat jij er daardoor ook nu steeds enthousiaster voor wordt.
Ja, nou nu is het natuurlijk wel aan jou om wat beter na te denken.
Ja, dat dacht ik ook wat nadat ik dat jij had het naar mij doorgestuurd dus. En toen dacht ik, dus nu heeft het een officiële naam. Maar hier kan ik dus ook wel echt dingen mee. Er liggen wel kansen voor mij als ik er echt goed over nadenk. Wat zouden dan mijn satellieten zijn? Daar moet ik wel heel serieus
mee kijken. Ik vind ook wel dat jij ook wel de verantwoordelijkheid moet pakken om iets meer na te denken over wat je aan het doen bent. En dus dat ook uit te schrijven voor jezelf. Waardoor je ook zeker weet dat je er de komende 10 jaar aan gaat houden. Dus afspraken met jezelf maken. Wanneer ga je herbalanceren? Wat vind jij nou zelf een acceptabele verhouding qua core en satellites? En wat zijn mijn regels van de satellites? Hoeveel procent? Doe ik 3% max? Doe ik 5% max? En dat moet je met jezelf afspreken. En dat ook opschrijven en daar ook aan houden.
Wel streng vandaag.
Ja, maar ik denk dat het gaat wel om je vermogen. Dan moet je gewoon serieus mee omgaan.
Ja, weet ik. Maar ik wil dan gewoon echt even één excuus aandragen. Namelijk dat ik afgelopen jaar gewoon heel erg druk ben geweest. Dat ik bijna mezelf niet eens in leven kon houden naast mijn werk.
Maar dat heb ik nu... Ik zeg het, dat was vroeger.
Dat was vroeger. Nu heb ik er alle tijd voor. En ik wil dat ook wel.
Dus je doet nu gewoon...
Niet omdat jij het zegt, maar...
On-air een belofte naar de luisteraar?
Nee, een belofte aan mezelf.
Okay.
On-air.
Oké. Okay. Nou, dat is goed dat je dat gaat doen.
Ja.
Het voordeel is natuurlijk een klein beetje eigen promotie. PDT kan je daar heel erg bij helpen. Want wij geven heel erg aan per strategie, maar ook per holding, wat je percentage is. Dus je kan dus heel goed zien als je dus met jezelf afspreekt wil 70% core, dan kan je dat in PDT heel goed aangeven. En dan kan je zien als je moet herbalanceren.
Ja.
Dan hoef je niet alles zelf uit te rekenen in Excelletjes en zo.
Ik moet zeggen, dat is ook wel echt handig.
Fijn. Dan ben ik heel benieuwd wanneer jij dit aan ons gaat delen, hoe dat gegaan is.
Ja.
Misschien voor jou ook wel goed om daardoor wat actiever na te denken over wat wil ik nou in mijn satellites en hoe ga ik daarmee om?
Ja, ja. Nou, in ieder geval horen jullie van me volgend jaar. Want het is alweer de laatste week van dit jaar, van 2021. Het zit er bijna op. Mooie tijd om even stil te staan. Vind je ook niet, Pim?
Ja, we hebben vorige week natuurlijk al even stilgestaan. Omdat ik dacht dat we vandaag een gast zouden hebben. Maar het is natuurlijk het moment van het jaar dat je even terug gaat kijken, vooruit gaat kijken, maar ook de balans gaat opmaken. Wat zijn mijn rendementen? Het kan zijn dat je het beter hebt gedaan dan de markt, slechter. En ik denk dat het ook een periode dat je je niet te veel moet laten afleiden. Niet te veel keuzes moet maken op specifieke resultaten van dit jaar. En ik wil eigenlijk even een ode aan het lange termijn denken brengen.
Oké.
Daar kwamen eigenlijk gelijk twee mensen in mij naar boven. En dat is eigenlijk Naval Ravikant. Dat is een ondernemer, maar vooral een filosoof uit Silicon Valley. Ik denk uit in de technologie, in de sector is die wel bekend. Hij wordt ook een beetje de filosoof uit Silicon Valley genoemd. Hij is ook een van de oprichters van AngelList. Een plek waar startups en investeringen samenkomen. Maar hij heeft ook een hele een mooie podcast gemaakt. Play long-term games with long-term people. En hij brengt eigenlijk ook een ode aan lange termijn denken. En vooral wat de kracht van lange termijn denken is.
Ja, dus hij heeft echt een uitgesproken kijk daarop.
Ja, heel specifiek.
Op de lange termijn.
Ja. En hij zegt eigenlijk dat alle voordelen komen van compound interest. En hij zegt dat zit in relaties, geld maken, leren. En alle voordelen komen uit de lange termijn. En hij heeft een heel specifieke kijk op relaties. Dus hoe ga je om met vrienden en hoe ga je om met werkrelaties.
Mm-hmm.
Maar hij zegt, alles wat lange termijn, wat je op lange termijn vol kan houden, dat gaat gewoon voordelen opleveren.
Dus een langdurige vriendschap levert je meer op dan een kortstondige.
Ja, de kwaliteit van vriendschap is ook meer als het vaak lange vrienden zijn.
Ja.
Ik probeer dat zelf heel erg te hanteren in de manier van werken. Dat als ik met iemand een samenwerking aanga, of een zakelijke relatie, dat ik altijd in mijn hoofd afvraag, kan dit eigenlijk voor oneindig zijn?
Oh ja.
Kan ik diegene meenemen met al mijn activiteiten in mijn leven qua zakelijk gezien?
Ja. Moet ik me nu gevleid voelen? Mag ik me gevleid voelen?
Ja, dat mag je zelf weten. ik vind dat zelf heel fijn, want je werkt gewoon veel fijner samen, veel efficiënter, veel beter met mensen waar je heel lang mee samenwerkt. En dus dan is het ook de investering waard in het eerste paar jaar om heel veel tijd met elkaar door te brengen, om elkaar te leren kennen. En hij heeft ook een paar hele mooie podcasts. Hij is te gast geweest bij The Knowledge Project van Shane Paris. Hij is geweest bij de Joe Rogan Experience van Joe Rogan. Hij is geweest bij de Tim Ferriss Show.
Ja.
Tim Ferriss. Nou ja, dat zijn natuurlijk misschien wel de drie grote podcasts. Hij heeft een eigen boek geschreven.
De Almanak of Naval Ravikant.
Ja, en hij is eigenlijk bekend van de tweetstorms. Dat is eigenlijk een soort van Twitter-draadje. Waar je dus heel erg to the point iets uitlegt. Dus het is natuurlijk eigenlijk al microblogging eigenlijk.
Mm-hmm.
Daar is hij eigenlijk bekend mee geworden. En dat is eigenlijk het begin geweest van hoe hij bekend geworden is. En hij is groot geworden met de tweetstorm. How to get rich without getting lucky. Seeking wealth, not money or status.
Wat bedoelt hij daarmee?
Nou, dan moet je maar die tweetstorm even lezen.
Oh.
En hij heeft ook een eigen podcast. Dus heb je niks te doen? Duik eens in Naval.
Maar jij vindt het echt een inspirerende gast?
Ik vind dat hij is een beetje filosofisch. Vanuit wel een technologische invalshoek. Ja, ik vind dat hij heel veel. Hij heeft heel veel interessante kijk op dingen. Ik ben niet altijd met hem eens. Maar hij zorgt ervoor dat je even anders naar dingen gaat kijken. Dat je anders over dingen gaat denken.
Ja.
Zijn informatiedichtheid is echt extreem hoog. Het is, hij zegt heel veel in een hele korte periode. Dus het is wel. Er haalt altijd wel wat uit.
Hm.
Dus het is leuk om even naar te luisteren in de vakantie.
Ja. En over lange termijn gesproken, jij stuurde ook nog een mooie quote van Charlie Munger. Ja,
ik vind Charlie Munger ook, dat moet ik, als ik aan lange termijn denk, moet ik ook aan hem denken. Veel meer dan Warren Buffett.
Mag ik hem voorlezen?
Ja, lees jij hem maar voor.
It is remarkable how much long-term advantage people like us have gotten by trying to be consistently not stupid, instead of trying to be very intelligent.
Ja, het is toch mooi. Eigenlijk, je moet gewoon helemaal, het gewoon normaal doen en gewoon lange termijn en gewoon lang volhouden.
Ja.
En gewoon geen gekke dingen doen.
Gewoon niet dom doen.
Ja.
In plaats van super intelligent proberen te zijn.
Dat is eigenlijk ook een beetje het idee van compounding natuurlijk. Daarom werkt het. Als je gewoon 100% je core doet in een goed gespreide ETF, je houdt het 30 jaar vol. Dan ben je misschien wel de meest slimme op lange termijn. Dus dat is
eigenlijk een pleidooi voor middelmatigheid. Ik weet ook weer niet toch, al nu ik erover nadenk, of ik het daar helemaal mee eens ben.
Nou, het is niet zozeer middenmatig. Het is vooral consistentie en lang volhouden. En lange termijn kunnen denken. En niet gekke dingen doen omdat je op korte termijn bevredigd wil worden. Door bijvoorbeeld meer risico te nemen, meer te verdienen.
Ja, ja.
En door FOMO's, emoties.
Ja, het grotere plaatje in zicht hebben.
Maar je kan toch eigenlijk wel zeggen dat als je iets 20, 30 jaar kan volhouden, consistent. Dat is eigenlijk bijna genialiteit, toch? Ik denk dat dat ook echt een heel groot verschil is.
Gewoon ijzeren discipline.
Ja, ik denk dat dat ook een groot verschil is met waar ondernemers zich onderscheiden. Dus dat is natuurlijk al dat ijsbergprincipe. Dat mensen zien natuurlijk altijd alleen maar het succes in de laatste jaren. Want dan zijn ze groot en publiek bekend. Maar niemand ziet die 15 jaar zwoegen in de schaduw.
Ja.
Om uiteindelijk een zo'n goed fundament te hebben neergezet. Dat je die laatste 5 jaar aan publiek goed kan performen. Ja, dus een ideaal moment om, als je de balans op maakt, om vooral aan de lange termijn te denken en niet te laten leiden door de resultaten van nu, of het nou goed of slecht is.
Ja, en sinds kort is het dus mogelijk om ook in Spotify sterren uit te delen. Dus ook aan Jong Beleggen de podcast. En ja, het is misschien een kleine moeite voor jou, maar je helpt ons wel heel erg als je wat sterren geeft. Dat is gewoon, volgens mij moet je dat op je telefoon doen, toch?
Ja, kan alleen in de Spotify-app, dus niet op de desktop en ook niet op de website.
Oké, dus alleen in je Spotify-app op je telefoon kun je sterren uitdelen. Mag je zelf weten hoeveel je er geeft, maar ik zou zeggen, go for it.
Ja, het is trouwens wel interessant om te zien dat Spotify echt aan bewegen is naar podcast. Want het is natuurlijk heel raar dat eigenlijk een review helemaal nog niet in Spotify zat. Dat zit al in het begin in bij Apple Podcast.
En ook dat je niet kan zien hoe vaak iets is afgespeeld op Spotify. Want dat kan met muziek wel.
Ja, het is een. Maar je merkt wel dat ik ben ook uitgenodigd door Spotify om in een bepaald soort programma's te komen. In de podcast dingen. En ze zijn echt heel erg fanatiek bezig met podcast aan zich naar zich toe te trekken. Ze hebben natuurlijk Joe Rogan gekocht, Michelle Obama. Ze hebben Gimlet gekocht, een grote Amerikaanse podcast. Die hebben de podcast Startup gemaakt, dat was echt een aanrader. Ze hebben Anchor gekocht. Ze zijn eigenlijk
Anchor ook gekocht.
Ja, ze zijn echt heel veel aan het investeren in podcast. Mm. En het grappige is ook dat Daniel Ek heeft ook in zijn, volgens mij 2019, hij communiceerde daarvoor altijd in zijn earnings call, wij zijn het platform voor muziek. En in één keer wijzigde dat naar dat hij zei, wij zijn het platform voor audio.
Voor audio, ja.
Dus hij heeft het eigenlijk zijn soort van zijn TAM, zijn total addressable market, verbreed van muziek naar gewoon audio. En daar begin je nu langzaam de effecten van te zien. Dat ze steeds meer gaan inzetten op andere vormen van audio. Ze hebben nu ook een soort van vriend van de show-achtige product ingebouwd in Spotify.
Oh ja?
Ja, ze zijn natuurlijk nu met Anchor ook een soort van advertentieplatform aan het integreren. Dat je dus, dat is een beetje een soort van
YouTube.
Ja, YouTube-achtig, ja. En dat dus, bij YouTube kan je dus via Google kan je dus een video uploaden. En dat wordt dan als advertentie voor YouTube-video's gezet. Dat zijn ze dus nu ook aan het maken voor podcast. Dus je ziet dat Spotify echt aan het bewegen is naar podcast. Mm. Dus dat is wel een hele interessante ontwikkeling.
Yeah.
Als maker zijn ben ik er nooit zo'n voorstander van. Omdat je wil het liefst platform-agnostisch zijn. Want ja, je wil gewoon, je bent maker van content. En het maakt mij niet uit via welk device en via welke app iemand dat luistert. Als je maar luistert.
Ja.
Maar Spotify wil natuurlijk dat alles via Spotify gebeurt.
Ja.
Maar het hoeft niet al op lange termijn niet altijd slecht te zijn. Want je ziet op YouTube ook dat YouTube creators natuurlijk ook heel blij zijn met het platform YouTube.
Ja.
Alleen die tussenfase is altijd heel lastig. Dus ik ben heel erg benieuwd of Spotify ook echt die slag kan maken. Dat ze, maar wij zien trouwens,
je hebt natuurlijk grote concurrent met Apple Podcast.
Ja, maar ik moet wel zeggen, toen wij net begonnen, toen hadden wij ongeveer 60-70% Apple luisteraars. En dat is nu helemaal omgekeerd. Wij hebben nu onze luisteraars voor 70% uit Spotify. Dus je merkt wel dat Spotify echt aan het winnen is. Ja. Echt aan het winnen.
En sowieso heeft Apple natuurlijk de grote handicap dat alleen mensen met een iPhone
doen. Voor mij is dat echt een raadsel waarom Apple niet die app heeft uitgebracht op Android. Ja. En die app een beetje geüpdate. Het geeft echt een déjà vu naar Internet Explorer. Dit was een soort van marktleider. Nou, ik denk dat Apple heeft eigenlijk podcasts een soort van bedacht.
Ja.
Nou, 99% van de podcast uit ging via Apple. En dan misschien een klein beetje SoundCloud. Maar nu is het helemaal, ze hebben hun marktpositie helemaal verloren. En dat is een beetje Internet Explorer. Omdat ze maar niet wilden innoveren. Maar niet een product openstelden voor andere apparaten.
Ja, wat is dat dan? Toch een rare vorm van protectionisme of zo, waarmee je uiteindelijk alleen jezelf hebt?
Ja, ik weet niet. Ja, misschien omdat het bij Apple gewoon geen focus heeft. En het soort van op nummer 150 staat aan prioriteiten. Ja. En omdat het gewoon commercieel niet interessant genoeg is versus alle andere dingen waar ze wel geld mee verdienen. En Spotify is natuurlijk prioriteit nummer 1, bestaansrecht in audio. Dus die hebben Spotcast gewoon gezegd als prioriteit nummer 1. Dus ik volg Spotify best wel fanatiek. Ik ga ook af en toe naar die bijeenkomsten toe, digitaal dan van Spotify, als ik word uitgenodigd om meer vanuit een beleggingsperspectief van wat gaan ze allemaal doen. Dus dat is wel een aandeel wat ik in de gaten hou. Want nu verdienen ze alleen maar geld door audio. Maar ja, ze moeten een heel groot gedeelte van hun omzet moeten ze afdragen aan artiesten. Dus eigenlijk aan Sony, Universal en Warner Media. Dat zijn eigenlijk de drie grote partijen. Bijvoorbeeld Netflix, die heeft zijn eigen producties. Maar die houdt ook dus 100% van de winst. je moet wel die productie maken, maar dat is eenmalig maken. En daarna heb je 100% winst.
Ja.
Maar Spotify blijft natuurlijk altijd een groot percentage van hun omzet doorspelen naar Universal, Sony en Warner Media. Dus daardoor is het model natuurlijk niet heel erg schaalbaar. En als ze dat eruit kunnen krijgen, dus ook een tweede inkomstenstroom uit andere vormen van audio, waar de marges natuurlijk heel hoog zijn, ja, dan kan Spotify dus zomaar een interessante belegging zijn.
Mm.
Ik hou dat heel erg in de gaten. Ik ben echt goed in de gaten nou. En je merkt toch wel dat ja, die Daniel Ek is toch wel een hele leuke man. Is echt het is founder-led. Hij heeft echt zich echt gecommit om...
Hij is de baas van Spotify.
Ja, en de oprichter ook.
Ja.
Komt uit Zweden.
Ja.
Maar hij heeft zich echt gecommit om dit probleem in de wereld op te lossen. En dat merk je in alles.
Hm. Nou, we houden het in de gaten.
Dus, wie weet ga ik ooit nog eens wat meer vertellen over Spotify. Het is ook dit zijn wel hele leuke bedrijven om te analyseren, omdat je zelf gebruiker bent.
Ja.
En dat merk ik ook wel steeds meer, dat beleggen in producten die je zelf kan gebruiken, is veel leuker dan een bedrijf waar je eigenlijk helemaal niet geen toegang tot hebt.
Ja. Ik vind het merk ook aan mezelf dat ik het interessanter vind als jij hierover vertelt dan over sommige andere dingen waarvan ik denk van ja.
Ja, nee, ja, maar ja, 100%. Ja, misschien is dat ook wel op lange termijn. Dat Peter Lynch, ook een hele bekende, ik vind dat een van de mooiste bekende beleggers, zijn filosofie. Hij zegt eigenlijk ook, je moet gewoon beleggen in bedrijven die je kent, die je begrijpt. Je moet in eerste instantie opereren vanuit een consumer gedachte. Dus gewoon, jij als consument, ervaar je iets? Wat vind je van die ervaring? Goed, vind je slecht? Vind je het heel veel beter? Als dat is als basis nemen, als daar het antwoord ja op is, ga je pas verder kijken.
Ja.
En je komt gewoon één keer in zoveel tijd, kom je gewoon producten tegen waar je echt denkt, wauw, zo. En ik kan me dat nog zo goed herinneren dat ik voor het eerst Netflix gebruikte. Ik denk 2013 was het of zo. Ja, ik viel van mijn stoel. Van hoe, gewoon bizar. Toen daarvoor download je films, of je ging naar de bioscoop. En je kon in één keer voor een echt heel laag bedrag, voor maar 7, 8 euro, goedkoper dan een bioscoopkaartje.
Ik weet ook nog, ik geloof dat eerst ook niet dat kon.
Kun je onbeperkt films kijken?
Ja.
En dat was toch, ja, ik weet, dat was voor mij echt zo van, wauw, dit is echt, dit is bijna stelen van Netflix.
Ja.
Ik weet nog wel dat ik dat met vrienden aan, iedereen zegt, je moet dit gebruiken. En dat zijn wel momenten dat je eigenlijk wel moet realiseren, als je belegger bent, gelijk die vertaalslag maken, wauw, dit is voor mij als consument zo bizar goed en zo anders nieuw. Dan waarschijnlijk gaan heel andere mensen ook zo denken. Dit is een interessant bedrijf om in de gaten te houden.
En toch ga ik die tijd dat ik met papa naar de videotheek kon wel een beetje missen. Maar die mis ik zelfs wel een beetje.
Ja, dat is de nostalgie. Ja, snap ik. Ja. Ik had het trouwens ook met Tesla trouwens.
Ja, dat weet ik.
Toen ik voor het eerst Tesla reed, ik was echt...
Hij was verkocht, jongens.
Nou, ik weet nog één klein dingetje. Ik kreeg elke 2 weken werd je auto geüpdate. Kreeg je een notificatie op je telefoon van je auto is... En je auto mocht je een naam geven. Dus dan is gaf
hoe heette die van jou?
Dat hou ik voor mezelf.
Echt?
De auto is geüpdate. En dan liep ik dus gewoon naar beneden tijdens mijn werkdag om naar die auto te lopen om de show notes te lezen van de update. Ik heb gewoon 3 keer gehad dat de auto 0,1 seconde sneller werd. Ja, dit was voor mij zoiets van, dit kan gewoon niet.
Ja.
Hoe kan ik een auto hebben dat beter wordt? Het was zoiets anders dan wat ik gewend was. En ik denk dat, het is nu al makkelijk praten natuurlijk, maar ik kan dat gevoel nog heel goed erin. En ik denk dat gevoel als consument, dat moet je niet negeren en daar moet je naar kijken. Dat moet je verder gaan onderzoeken en dat kan je denk ik heel erg helpen als belegger. En dat is precies wat Peter Lynch, hoe hij belegt en wat hij ook adviseert. Daar moet je naar kijken. Je moet kijken vanuit je eigen ervaring als consument en dan verder gaan onderzoeken.
Portfolio, Pim, wat is er allemaal gebeurd?
Geen transacties gedaan.
Mm-hmm.
Ik heb een portfoliowaarde van 281.600. Dat is echt een stukje meer dan vorige keer. Dus je merkt ook een soort van eindejaarsrally nu. Echt wereldwijd. Dus niet alleen de AEX en de S&P, maar alles gaat eigenlijk omhoog. Dus ik heb trouwens in de community een vraag gedaan of het format een beetje moet aanpassen. Dus of het noemen van bedragen überhaupt nog wel relevant
is. Dit kan er wel uit, hè?
Dus daar gaan wij natuurlijk sowieso binnenkort nog even over zitten. Om het format. En de community denkt daar ook aan mee. Dus het kan zijn dat we in de loop van volgend jaar wat dingetjes wijzigen.
En het zou zomaar kunnen dat je nooit meer hoort welk bedrag er in ons portfolio zit. Want dat kun je gewoon zien tegenwoordig. Maar goed, ik zit op 8.366 euro.
Zit jou een beetje...
Ook wel een beetje eindejaarsrally. Ik heb wel eens meer gehad.
Jij hebt je al meer gehad?
Oh. Ja.
Zit je wel dicht tegen een all-time high aan, denk ik, of niet?
Ja, nou, dat scheelt niet heel veel, nee.
Nee.
Ja. Oké. Okay. Pim, heb je nog tips uit te delen?
Ja, ik ben eigenlijk heel lang naar aan het luisteren, want het zijn ook echt heel veel afleveringen. Maar ik heb al een tijdje geleden de podcast The Land of the Giants ontdekt.
Mm-hmm.
En dat is geproduceerd door Record en Fox Media, podcast network, dus Amerikaans. En daar gaan ze eigenlijk de beetje de vangbedrijven, dus de grote bedrijven, gaan ze in een vaak 5 tot 7 afleveringen, gaan ze dat helemaal dooranalyseren.
Oh ja.
Maar dan over...
Heb je ook wel eens over gehad, of niet?
Ja, misschien al eens eerder noemen,
wel eens genoemd, ja.
Maar ze gaan het dus ook helemaal van de start tot een beetje nu gaan ze doornemen. Maar dan echt de grote punten. Hoe is het bedrijf nou succesvol geworden? En wat is ook een beetje de keerzijde van het succes? Dus ze gaan ook in gesprek met oud-medewerkers en zo. Ja, ik moet zeggen, ik heb heel veel dingen geleerd van de achterkant van Apple en Google door deze podcast. Bijvoorbeeld dat Apple, iedereen denkt dat Apple best wel een goed en zo goed bedrijf. Het is ook een goed bedrijf, maar aan de achterkant, die keten, daar zijn ze echt, best wel heftig. Best wel pittig hoe ze die keten helemaal uitknijpen aan de achterkant. Hoe,
wat doe je dan?
Nou, dus je iPhones en al die hardware moet natuurlijk geproduceerd worden.
Oh.
En hoe ze eigenlijk die hele keten zo hebben opgebouwd in allerlei lage lonen landen. En hoe ze die helemaal dichtbouwen met contracten. Dat er totaal geen waarde wordt gecreëerd in de omgeving zelf daar. Dat alle waarde helemaal juridisch is dichtgetimmerd. En hoe ze eigenlijk iedereen afhankelijk maken van Apple zelf. Hoeveel macht ze daarop uitoefenen. Ja, ja. Dus het geeft ook een heel andere kant van die grote bedrijven.
Wat zich allemaal afspeelt achter de gevel.
Ja, en het zit wel echt heel journalistiek heel goed in elkaar. Ze interviewen ook oud-medewerkers. Die krijg je best wel veel leuke details. Dus het is eigenlijk een beetje een soort van... vertellen ook hoe een bedrijf opkomt. Dus de genialiteit en zo. En daarna hoe dat dan een beetje ook weer negatief wordt.
Ja.
Dus dat geeft dan een leuke opbouw. En ook, ze benoemen alle kantelpunten in de organisatie. Dus al die grote bedrijven hebben allemaal een keer ook gekanteld. Van op het randje van faillissement gestaan. En dus bijvoorbeeld bij Google was natuurlijk de Android. Dat is echt een heel belangrijk punt. Chrome ook. Dat ze natuurlijk afhankelijk waren van... Internet Explorer en dat Microsoft dat ging dichtknijpen. En dus moesten ze dus eigenlijk een browser maken. Nou ja, zo hebben ze bepaalde kantenpunten. En ja. Ik denk wat het meest interessant is dat project Maven, vond ik heel interessant. Dat is een project waar ze de Google een aanbesteding had gewonnen naar de Amerikaanse overheid, maar dan Defensie. Waar ze AI gingen inzetten voor Defensie.
Okay.
En Google heeft een hele open cultuur.
Ja.
En dat ze dat hadden verborgen en dat niemand dat wist. En dat kwam naar buiten. En toen eigenlijk alle Googlers begonnen op te staan vanuit het AI-team en hebben druk op de management hebben uitgeoefend dat ze dat niet wilden, anders zouden ze weggaan. En dat uiteindelijk de management bezweken is en het contract met de Amerikaanse overheid heeft opgezegd om maar die goede mensen, de AI-personeel, ja, in huis te houden.
Ja, ja. Interessant inkijkers.
Ja, daar heeft dus de Defensie ook, een overheid, Amerikaanse overheid, ook heel duidelijk een standpunt genomen en al die mensen van Google ook echt gezegd van ja, jullie moeten het land beschermen. Zo, dat is een heel ding geweest.
Er staat me iets vaag van bij.
Dus dat geeft wel heel erg ook aan de macht van het personeel bij Google. En hoe erg Google in een spagaat zit. Het is ook vaak de overheden en ethiek met AI. En dan ook weer de macht van het personeel. Het geeft heel veel interessante kijk op de grote bedrijven.
Giant, ja.
En ze hebben ook de Delivery Wars met DoorDash, Uber en Grubhub. Dat is ook een interessante serie. Of vond ik die van Apple en Google interessant. En die van Netflix en Amazon.
Ja.
Die moet ik nog luisteren. Dus die ga ik ook binnenkort nog luisteren. Maar het is een interessante podcast.
Ook leuk dat ze echt de tijd nemen. Dat ze meerdere afleveringen besteden aan het uitpluizen van 1 giant.
Ja, 6 tot 9 afleveringen.
Ja. Ja.
Het zit journalistiek goed in elkaar, goed geproduceerd. Hoog niveau.
Daar houden we van.
Ja, goed. Dat is een aanrader.
Volgende week gaan we het hebben over samenhang, economie en de beurs. En daarvoor hebben we een gast die ik zeer hoog heb zitten. Ik vind haar een fantastische vrouw. Zij heet Helene Mees. Onze eerste vrouwelijke gast.
Ja.
Leuk.
Zeker niet de laatste.
Hoe heb je dat nou voor elkaar gekregen, Pim?
Ja, het is wel heel leuk. Ze woont eigenlijk in New York. Maar door corona is ze tijdelijk in Nederland. Dus we hebben geluk.
Ik kijk naar uit. Ik mag niet van jou gelukkig nieuwjaar zeggen, denk ik, of wel?
Tijd aan duiding, helemaal niet.
Oké. Nou, dan zeg ik alleen, investeer in je kennis en beleg met beleid.